toen wij uit Rotterdam vertrokken. Ken jij die uitdrukking, Niels?
Nou, ik ken die uitdrukking niet, maar ik weet wel waarschijnlijk waar je op doelt.
En dat is?
Ja, ik stond weer erg lang vast vanochtend in Rotterdam.
Wat doe je daar ook, jongen, op dat rare uur?
Ik had het idee van, ik ga eens naar de darten en dan ga ik een overnachting doen in Rotterdam en dan kom ik zo wel in Amsterdam. Maar dat viel toch een beetje flink tegen, want de trein die schoot in zijn rem. En er konden niet meer vooruit, maar alleen nog maar terug. Dus het heeft even geduurd. Maar we zijn er gewoon weer. Ja.
En is het een monopolist? Als het beursgenoteerd zou zijn, zou jij erin beleggen?
Staatsbedrijven, dat is nou niet
Je had er van de week nog een waar we het over hadden. Nog een staatsbedrijf.
Ja, Holland Casino, ja.
Wat was de marge ook alweer die ze maken dan?
Ja, ze zijn eigenlijk voor grotendeels monopolist. Zeker als het gaat om tafelspelen. En ze hadden een netto winstmarge in economisch goede tijden van 3%.
3%. We gaan ook nog bedrijven tegenkomen die een wat hogere marge halen. Bijvoorbeeld de ene ASML die we van de week hadden met cijfers. En misschien zelfs wel Just Eat Takeaway. Daar is hij weer. Die hadden ook deze week cijfers. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben in deze podcast. Welkom bij het Beurscafé, dames en heren. De beleggerspodcast van een beurspodcast van Niels Koerts, aandelenanalist van het Beurscafé. Binnenkort Stockwatch. U gaat er meer over horen. Mijn naam is Arendt Kamp. Ik ben marktcommentator, zo noem ik mij gewoon. Een hartstochtelijk belegger. Ik ben ook van het Beurscafé en ook binnenkort van Stockwatch. Wat gaan we allemaal doen deze podcast? Ik noemde al even ASML, Just Eat Takeaway, bij Rabo-certificaten. Wat komt er nog meer allemaal langs?
Nou, ook wel even de brede markt, want er zijn weer wat ontwikkelingen deze ochtend.
Ja. Hele ochtend, vorig weekend. En misschien ook nog wel dit weekend. Maar dat ga ik zo meteen wel verklappen waarom ik dat denk.
Ja,
en wat nog meer?
Verder ook uiteraard nog de Rabobank-certificaten. Daar was nieuws. We bespreken heel kort even onze portefeuilles.
Voor wie
ronde.
Dun door de broek loopt, hebben we misschien nog Ontex als we daar tijd voor hebben. Want we hebben heel veel onderwerpen. Er gebeurt heel veel. Natuurlijk belangrijke aandelen als natuurlijk ASML en Just Eat Takeaway. Just Eat Takeaway is natuurlijk geen belangrijk aandeel, maar er zit nog
wel.
Voor ons wel. En er zit ook nogal wat van onze luisteraars zitten daarin. Dat weten we uit ervaring. Dus daar gaan we het zeker even over hebben. Zoals altijd nemen wij deze podcast op het Damrak. En we willen even de beterschap voor onze huurbaas. Dat is Sebastian van der Poel van Ginny Capital, waar wij twee onze plekjes huren. Vorige week ongeluk gehad, ligt met een hersenschudding en 10 hechtingen in zijn hoofd thuis. Deze podcast is opgedragen aan jou, Poelie. Want Poelie is een welbekende naam op het Damrak. Oud riskmanager van Better Options. We gaan gauw beginnen en we beginnen een beetje onverwacht. Want er was meer vorig weekend, Niels, iets met bubble assets?
Ja, nou, ik ben vast kijken van het programma Buitenhof. En over het algemeen ben ik wel enthousiast altijd over dat programma. Maar dit keer ging het ook over economie en wederom aandelen en de huizenmarkt. En toen hoorde ik dit fragment.
Mm-hmm. Maar we zien dus dat hele bevolkingsgroepen relatief rijk zijn. En de rijkere groepen hebben meer geld dan als ze kunnen consumeren. En dat gaat naar bubble assets. En wat zijn bubble assets? Dat dingen, dingen die makkelijk omhoog kunnen. Dat zijn aandelenkoersen. En dat zijn die huizen. Want huizen is natuurlijk...
Ja, bubble assets.
Huizen, aandelen, publieke omroep. Ik kijk nooit publiek. Ik heb het niet gezien. Ik heb er wel een mening over. Zoals het misschien wel intussen in goed Hollandse traditie betaamt. Eigenlijk overal een mening over hebben. Bij voorkeur dingen die je niet gezien hebt. Of waar je geen verstand van hebt. Hier heb ik toevallig wel een beetje verstand van. Maar zeg even, waar val je precies op? Waar was jij als door een adder gebeten?
Nou, het is ook wel weer de toon die wordt aangeslagen in dit fragment. En dan heb je het over bubbel assets. Nou, in theorie kan dat. Want aandelen en huizen kunnen een bubbel worden. Of dat op dit moment zo is, daar heb ik mijn twijfels over. En ja, bubble assets is het natuurlijk de vraag, zegt hij dat daadwerkelijk, dat het ook een bubbel is? Nou, dat bewijst dit fragment.
Dus eigenlijk is de vraag, al dat geld wat in die bubbel zit, in de huizenprijzen en in de aandelenkoersen, hoe krijg je dat voor nuttige dingen aangewend in de samenleving?
Ja, en daar kom je op die overheid.
Ja, en hier concludeert toch eigenlijk de presentator wel dat de aandelenmarkt, huizenmarkt, dat het een absolute bubbel is.
Bubbel en kracht. Het is altijd het enige, tenminste, waar ik de doorgaande, de bestaande media meestal over hoor.
Ja, en daar ergeren wij eigenlijk ons standaard aan, omdat aandelen, zijn beweegt, op lange termijn, ja, dat beweegt. En op lange termijn zijn dat gewoon de beste assetcategorie dat er maar is. En
je bouwt er vermogen mee op.
En als we naar de publieke omroep kijken, dan horen we continu, als we aandelen horen, dan is het vaak, gaat dat gepaard met bubbels? Wanneer gaat de crash komen? En dat hoor je aan de ene kant. En aan de andere kant wordt er weer geklaagd over het feit dat de verschillen tussen rijk en arm steeds groter worden. Ja, en dan denk ik van, is dan ook een taak voor de publieke omroep. Als je wil dat meer mensen, dat die verschillen kleiner worden, ja, dan moet ook de onderklasse moet dan ook gewoon gaan beleggen. En dat gaan zij echt niet doen als zij continu op televisie horen dat aandelen een bubbel is, dat er een crash mogelijk aan kan komen. Ja, die toon die er continu wordt aangeslagen, ja, dat gaat niet helpen.
Rijke mensen beleggen en arme mensen gokken, heb ik zelf wel eens gezegd.
Dat zijn wij rijk?
Nou, we zijn niet onbemiddeld, denk ik, Niels. Ik denk dat we in ieder geval voor de lange termijn goed op weg zijn. Nee, maar even zonder gokken, dat is natuurlijk wel heel gechargeerd. We hadden hier ook op Twitter en LinkedIn, hadden we hier een hele discussie over met mensen zeggen, ja, niet iedereen heeft geld om te beleggen. Dat klopt, maar de meeste mensen wel. En er bestaan ook nog iets als sovereign wealth funds. Hè? Misschien dat ook de overheid, het Noorse oliefonds is natuurlijk de bekendste naam. Mag ook maar eens in Singapore kijken. En er zijn meer landen die gewoon een nationaal beleggingsfonds hebben waar iedereen van mee profiteert. Ook de mensen die geen geld hebben om te beleggen. Nee,
Oké, maar wij hebben natuurlijk wel de pensioenfondsen. Dus ook wel wordt dat opgebracht.
Ja, maar
door
dat geld is niet. Dat geld is van de deelnemers. Ja. Weet je, ik krijg altijd jeuk als waar mensen klant zijn en geen klant worden genoemd. En dat is bij pensioenfonds, je bent geen klant, maar deelnemer. Bij de NS ben je geen klant, maar je bent reiziger. Bij de overheid ben je geen klant, maar je bent burger. En zo kan ik. In de zorg ben je geen klant, maar ben je patiënt. Ik word dan. En dat zijn meestal dus. Nou ja, moet ik doorgaan?
Nee, dat hoeft niet hoor. Nee, maar het ging mij meer om het punt. Wat ik wilde maken is dat aan de ene kant er wordt geklaagd over die grote verschillen tussen rijk en arm. En aan de andere kant worden mensen ontmoedigd om te beleggen. Ja, kijk, ons hoef je niet uit te leggen en onze volgers ook niet dat je moet beleggen. Maar de mensen die financieel wat minder begaan zijn, die hebben wel die hulp nodig. En als die dat soort programma's kijken, dan wordt het gewoon, we gaan beginnen.
Nee, jij hebt de mazzel gehad dat je van nature, vanuit jezelf naar die markten bent gaan kijken. Ik heb gewoon mazzel gehad dat ik op de een of andere manier op de beurs terecht ben gekomen. Dat helemaal mijn vak en mijn interesse niet was. En daardoor gewoon geleerd heb. Want ik heb het ook niet meegekregen van huis uit.
Nee.
En ik denk dat het nu de hoogste tijd is om naar de brede markt te gaan kijken, Niels. Israël, Iran, de markten. Ik zei aan het begin van deze uitzending al even, daar trekken we ons eigenlijk niet zo heel veel van aan. We gaan gewoon rustig naar ASML en Just Eat Takeaway en de rest kijken. Waarom zeg ik dit?
Omdat geopolitiek op de lange termijn eigenlijk heel beperkt tot geen impact heeft op de beurskoersen. Op korte termijn wel, maar op de lange termijn niet.
Ja, de cynische quote is nog altijd van als de kanonnen bulderen, dan moet je aandelen kopen. En is dat vandaag het geval? Was dat afgelopen maandag het geval? Het was natuurlijk zaterdagavond, ging het los, om het zo maar zeggen te noemen. Ik noemde het zelf, ik hou van wielrennen, ik noemde het een getelefoneerde aanval. Hè? Zoals je dat ook in de wielrennen hebt, een getelefoneerde demarrage. Die zie je van mijlenver aankomen, die renner gaat demareren. Dit ook. Ik bedoel, als je als Iran echt wat had gewild, dacht ik bij mezelf, dan doe je dat als de markten open zijn. Want dan raak je ze dubbel zo hard.
Ja, en ga je ook het minder inderdaad aankondigen ook. Want eigenlijk, ik kan bijna niet voorstellen dat Amerika het niet heeft geweten. En dat meer landen het niet wisten. Dus daardoor zie je ook dat die aanval goed kon worden verijdeld in feite.
En, dus de koers reageerde er eigenlijk maandag niet op. Zaterdagnacht was het, dan zijn de markten dicht. Bitcoin draaide natuurlijk wel. Crypto's gingen tot wel min 10% op dat moment. Die trokken ook niet echt bij. Maar waar je dan, ik heb daar ook uitgebreid over getwitterd. En dat heb ik vanochtend ook weer gedaan. Als er dit soort dingen gebeuren. Het eerste wat je gewoon doet, en schrijft u maar mee. Ik weet dat de mensen meeschrijven bij deze podcast. Kijk, hier is naar de dollar. Wat doet de dollar? Als er echt paniek is in de markt, dan vliegt de dollar omhoog. Dus euro-dollar gaat dan omlaag. Let dan vervolgens op de rente of de rente-futures. Dan gaan de rentes omhoog. Zeg ik dat nou goed?
Ja, dat kan omlaag. Ja. De rente is altijd lastiger.
Ja,
je
dat
ziet
is wel
met name.
Lastig, maar in ieder geval aandelen. Maar ik ga even door. Aandelen futures gaan omlaag. Goud gaat omhoog.
En de euro-dollar die gaat omlaag. Dus de dollar wordt sterker. Die drie dingen, aandelen, euro-dollar, goud, dat zijn de drie belangrijkste dingen waar je naar kijkt.
Ja, in dit geval, omdat het Midden-Oosten is, kijk je dan ook naar de olieprijs. En die vlogen natuurlijk ook omhoog. Dan kun je dat soort dingen aan aflezen. En eigenlijk in de loop van van de zondag werd al een beetje duidelijk. In het Midden-Oosten gingen de markten gewoon open tussen aanhalingstekens. Daar zag je dat al een beetje aan. En vervolgens vanaf maandag, ja, toen kwam de klad er wel weer in. Toen het duidelijk werd van iedereen had het gehoopt van Israël, hou je nou alsjeblieft koest, want jullie hebben al gewonnen. En Israël zei van nee, wij gaan wraak nemen, wij gaan reageren. Hoe je het ook maar noemen wil, daarvoor kiest uw eigen politieke overtuiging. Maar daar zijn wij niet voor. Wij kijken naar de markten en die reageren toen negatief. Ja, vervolgens gingen we over tot de orde van de dag naar het cijferseizoen. Zullen we dat ook maar gewoon in deze podcast gaan doen?
Ja, dus gaan we gewoon. Ja. Ja, dat is een goed punt.
Wat er dit weekend gaat gebeuren, ik denk, we nemen deze podcast op. Het is nu 11:45 als ik dit ongeveer uitspreek. De AI stond mis 0,6. Ik denk niet dat het korte geld, zoals ik dat zelf noem, van dit weekend ingaat met risico. Dus ik verwacht lagere koersen, ook vandaag. Iedereen voorzichtig, wil niet veel risico dit weekend lopen, want je weet niet wat er gaat gebeuren. En verder gaan we volgende week gewoon verder met een heel, heel druk cijferseizoen. Ja, deze week hadden we natuurlijk cijfers van ASML en TSMC. Dat waren denk ik wel de hoofdnummers. En laten we maar met ASML beginnen. Wij kijken naar de consensus dinsdag. We zaten natuurlijk vooral naar de nieuwe orders te kijken. Want dat is natuurlijk altijd de nieuwe orders. En marges, daar kijk je vooral naar bij ASML als het op de cijfers aankomt. 5, er werden sommige zakenbanden noemden zelfs 6 miljard aan nieuwe orders. Margeverwachting 48-49%. Nou, daar waren de cijfers op woensdagochtend. Die nieuwe orders vielen echt tegen, 3,6 miljard. Maar de marges waren hoger. En de koers ging keihard omlaag. Niels, jij mag duiden.
Ja, kijk. Eerlijk gezegd is dit gewoon. Het is maar 1 kwartaal. Dat is belangrijk. En het is niet zo dat ASML ineens een concurrentiepositie is verloren. Het is gewoon even een zwak kwartaal. Het 4e kwartaal van ASML was juist weer extreem sterk met weer heel veel orders.
China, hè? Want die er waren vooral Chinese orders. Maar verder viel het ook wel wat tegen toen.
Klopt. En maar het 1e kwartaal nu zie je dan dat het omlaag is. Maar dat is ook. Het is ook net wanneer wordt dat geboekt. En dat is. Het is maar 1 kwartaal. En dat wil ik echt wel benadrukken. En ook chipbedrijven. Ze zijn gewoon cyclisch. En dat geldt ook voor ASML. En omdat ze bij ASML nog een hele grote achterstand in te lossen hebben, zie je dat die cijfers daardoor iets minder volatiel zijn. Al zie je ook wel dat de omzet met 27% is gedaald in het 1e kwartaal. Dat is fors. Dat is echt wel heel fors.
Ja, maar in de chipwereld is dat heel normaal. Moet je echt niet van schrikken.
Nee. En alleen die lange termijn vooruitzichten, die zijn wel goed. En dat zag je ook wel bij TSMC. Die zien wel dat momentum. En dan is het gewoon een kwestie van tijd dat zij ook weer hun orders gaan leveren. Hè? Dat ASML die orders krijgt. En de verwachting is dat het aantrekt in de tweede jaarhelft. En dat het echt gaat lopen volgend jaar. En dan zul je ook die winstcijfers weer echt fors zien stijgen.
Ja, maar die machines van ASML, dat is niet vandaag halen en morgen betalen. En dan staan ze er de volgende dag. Daar zijn ze wel even mee bezig. Ja. Als TSMC, die zien vanaf H2, zien ze de boel aantrekken. Dan moeten die nu toch al machines bestellen of kopen of wat dan ook. Want anders komen ze straks capaciteit tekort. Tenminste, dat is natuurlijk die aardbeving hebben gehad. Even tussendoor, over die aardbeving met TSMC. Die aardbeving op Taiwan begin deze maand. Werd in de conference call de vraag gesteld van hoeveel heeft dat nou gekost? Dat was 0,5% van de marge. Hè? Dus de chips die ze op dat moment aan het maken waren, dus die in die ASML-machines hingen, die zijn de kliko ingegaan. Maar verder was er geen schade volgens.
Dus echt een tijdelijk iets. En ook voor ASML, ik vond het wel grappig dat er zelfs gewoon Berenberg, dus een zakenbank, die had gewoon het koersdoel van ASML verhoogd van 880 naar 1100 euro, naar aanleiding van deze cijfers. Nou, als je dus die orderinstroom ziet, die nieuwe orders van
Hoos even roepen Fastnet fans nu. Berenberg, die kennen wij ergens van.
Maar je ziet niet vaak dat als een bedrijf met tegenvallende cijfers komt, dat dan een zakenbank het koersdoel fors verhoogt. En wat zij eigenlijk letterlijk zeggen is van dit is gewoon 1 kwartaal en ze wachten gewoon dat het weer gaat aantrekken. En ik zie geen enkele aanleiding om daaraan te twijfelen. Ik ben zelf aandeelhouder van ASML. Ik twijfel daar niet aan.
Je hebt die andere twee toch ook, ASMI en BC?
Nee, ik heb alleen BC. ASMI heb ik überhaupt nooit gehad.
Jammer.
Nee, die doet het dit jaar ook inderdaad goed. Maar BC wat minder, maar was vorig jaar weer uitstekend. Maar ik word hier nou niet warm of koud van deze cijfers. Nee, het wordt pas echt een probleem als dat echt langer aanhoudt. En dat er echt een concurrent komt. Maar ik heb die concurrent van ASML nog niet gezien.
Nee, maar die kan er natuurlijk wel altijd komen. Dat zal misschien niet Stantepeder zijn. En vergeet niet, ze zitten natuurlijk in Veldhoven ook niet te tukken. Ze zijn er al lang bezig met de nieuwste machines. Die zijn volgens mij nog groter, nog duurder. Die wil echt niet weten wat ze daar allemaal maken. Moeten we er verder nog iets over zeggen? Ik denk dat het enige nog is, hè, die 27%. Ik zei al even, je moet er niet raar van opkijken. Hè, die koersen van Asmi Basie Asma, die stijgen soms zinloos. Zomaar procenten op een dag echt zinloos stijgen. Ja, dan kunnen ze ook zinloos dalen. Zo eenvoudig is het gewoon.
Ja, en in die waardering, kijk, hoe ik dat zie bij een ASML. Hoe ik die daling van de koers duid. Het is ook gewoon een stukje winstneming. Want ik bedoel, die koers-winstverhouding, die is 45. Ja, dat is voor dit jaar. Volgend jaar loopt die dan wel eens terug tot onder de 28. Dus, maar die waardering is nog relatief hoog. En dat dan, ja, dat er dan na zo'n mooie rally van ASML, dat er dan wat partijen zijn die denken, nou, ik haal wat winst van tafel. Dat is helemaal niet zo erg.
En wie zin heeft, kan het dip kopen. Want de hele semiconductor, de SOX ook, de index, staat gewoon dik 10% onder de top. Dus als je wil bijkopen, dan wie bij de dip wil doen, is geen advies. Maar wie daar zin in heeft, die kan dat doen.
Maar waar kan winst, een aandeel waar je helaas niet winst kan nemen.
Ja, zinloos dalen gesproken zeggen. Ja, daar gaan we. We gaan het deze week over Just Eat Takeaway hebben. Ja. Om een gevleugelde podcastcreet van ons tevoorschijn halen. Van de regen in de Grubhub, Niels? Of zeg ik dat
nou,
niet? Zeg ik dat,
ja, kijk, het is net hoe je deze cijfers van Just Eat Takeaway wil interpreteren. Kijk, als jij een visie hebt, het is net wat je visie is. Als jij positief, de mensen, de optimisten, die zien juist bij deze cijfers van nou, de kernmarkten, Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk, die cijfers waren eigenlijk prima. Als jij juist, als het glas half leeg is, dan kun je eerder kijken naar de business in de Verenigde Staten. Want daar ging de aantal orders met 12% omlaag. En dat is echt wel heel beroerd, hoor.
Ja, zeker ook in de hoogconjunctuur natuurlijk in Amerika. Maar dat hoeven we eigenlijk niet uit te leggen. Volledige werkgelegenheid, de economie boomt. Dan zou je zeggen van, iedereen is aan het overwerken en bestelt s'avonds een pizzaatje of Chinees. Maar niet bij Grubhub in ieder geval.
Nee, 12% orderkrimp is echt wel heel slecht. En kijk, DoorDash en Uber Eats waren nog niet uit met hun cijfers. Alleen als ik dan bijvoorbeeld kijk wat hun leverde in het vierde kwartaal. Ja, dan zag je bijvoorbeeld bij DoorDash gewoon een ordergroei van 23%. En bij Uber Eats plus 4.
Als je dan
min 12 ziet bij Just Eat, ja, dat is gewoon heel pijnlijk bij Grubhub. Alleen, ja, ik wil ook wel die focus hebben op de markt. En dat is ook waar zij op richten. Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk, waar ze Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk.
Duitsland, Nederland.
Ja, daar hebben zij dus een hele sterke marktpositie. En daar zie je wel dat die transactiewaarde, hè, dus van die bestellingen, de transactiewaarde, dat die in Noord-Europa met 5% steeg. En in het Verenigd Koninkrijk met 11%. Dus dat gaat wel goed. Alleen, ja, Verenigde Staten is gewoon een debakel.
Jitsen, want zo noemen we het dan natuurlijk wel. Wat moet Jitsen maar doen? Moet die Grubhub maar afschrijven? Of,
nee, niet volledig afschrijven.
Net zoals dat in Nieuw-Zeeland is ook gewoon gescript.
Nee, maar Grubhub heeft gewoon waarde.
Wie zeg jij? Grubhub?
Nee, Grubhub. Ja. Ik heb al een paar keer gesproken voor deze uitzending. Dat gebeurt. Je hebt wel
eens
zo'n dag.
Het is gewoon een rotnaam, Grubhub.
Ja, nee, maar je hebt wel zo'n dag. Maar als ik het heb over Grubhub.
Toen wij uit Rotterdam vertrokken, zei ik, Niels. Ja.
Maar zoals in de Verenigde Staten, als dan die fee cap eraf gaat, dan kan die winstgevendheid daar omhoog. En voor concurrenten is het wel gewoon een interessante partij om over te nemen. Want dan kunnen ze meteen heel veel schaal erbij krijgen. Dus het is echt wel een tak dat waarde vertegenwoordigt. En als dat uit de cijfers gaat en ze krijgen daar nog een mooie zak geld mee, ja, dan ziet het er een stuk beter uit. En ik ga komende week even met een uitgebreide som maken van wat ik Just Eat Takeaway waard vind. Ook naar aanleiding van deze cijfers en met de verwachtingen die ze hebben.
Zullen we vragen of het luchtalarm mag afgaan? Als jij dat publiceert, dan kan iedereen het meteen lezen.
Ja, nee, ja, ik zal het op Twitter posten. Dus mensen die mij willen volgen, dat kan via LinkedIn en via Twitter. Dus
het komt eraan, mensen. Ik zit er ook in. Ik was op 2040. Ja, het is al voor 2020. Hè? Vorig jaar februari hebben we ze gekocht, geloof ik.
Ja, ik heb ze geloof ik voor 20 euro 24.
Ja, jij was twee typisch voordeliger uit dan.
Ja, jij dacht van ik wil de boot niet missen. Hè? Ja.
Nee, ik moest eerst naar huis fietsen. Want ik had mijn computer met mijn broker-account niet bij me. Heel praktisch. En er stond, nou ja, anyway. Ik begin een beetje ongeduldig te worden, Niels. Destijds hadden wij een koersdoel van 30. Dat is wat wij uitgerekend hadden. We zijn nu dik een jaar verder. En wat staan we? 13 of zo? Ik durf niet meer te kijken.
Ja, ik geloof dat het 40 14 was.
Ik begin ongeduldig te worden. Want ja, misschien gaan we daar wel een keer naartoe. Maar ik ben ondertussen natuurlijk wel rendement aan het mislopen. Hè? Ik had het natuurlijk ook simpel in een AIX of een wereldindex trekken kunnen doen.
Maar jij bent toch lange termijn belegger?
Maar ik was...
Laat je toch niet afschrikken als een koers een jaar tegen je inloopt?
Ja, maar ik had just die takeaway nou niet echt voor de lange termijn. Want ik geloof niet zo heel erg in dat businessmodel.
Oké, dus jij belegt in een bedrijf waar je niet zo heel erg gelooft in het businessmodel.
Nee, dit was een beetje... Dat was gewoon... Ja, jullie hebben me erin gekletst. Ja, nee, dat was zo'n sfeertje op donderdag op kantoor.
Ik sta nog steeds achter die aankoop. Alleen het...
Nee, ik eigenlijk ook wel. Ik ben nu een beetje aan het dollen. Maar het is wel eerlijk dat ik een beetje ongeduldig begin te worden. Dat wel. Want hier zit gewoon je rekensommen te maken. En ja, het was een upside natuurlijk van, laten we zeggen, 50% van 20 naar 30. Dat moet natuurlijk geen jaren gaan duren. Want dan loop ik gewoon echt rendement mis. En dan komt het misschien ooit wel eens op 30. Maar had ik met de wijsheid achteraf beter anders kunnen beleggen. En dat had me ook heel veel met stress gescheeld.
Stress? Ik kan me niet herinneren dat jij ooit stress hebt gehad
we maken hier een podcast, man. Ja, nee, maar serieus. Er zitten mensen wel te stressen over een Just Eat Takeaway.
Ja, maar dat is niet goed. Dan heb je er te veel.
Ja, dat is altijd zo.
Ja, dat is eigen schuld.
Ja, dat is eigenlijk een hele simpele wijsheid. Als je stress hebt of wakker ligt van je belegging, dan neem je te veel risico.
Ja, dus... Moeten we
nu maar gauw naar de luistervraag gaan vluchten dan? Of wil je er nog iets over zeggen?
Nou, kort, die vrije kaststroom wil ik wel zeggen, wordt wel positief dit jaar. En ik verwacht volgend jaar moet toch wel 300 miljoen vrije kaststroom mogelijk zijn. En dan de beurswaarde is onder de 3 miljard. Dus... Er zit echt waarde in deze tent. En alleen je moet even geduld hebben. Het is er helaas niet zo snel uitgekomen als dat ik had verwacht en gehoopt.
Gehopen, daar valt het woord weer. Hopen is verkopen, is een oude optiehandelarenwijsheid.
Maar daarom zei ik ervoor verwacht, hè? Zei ik er wel bij.
Nee, ik wacht echt even jouw rekensommen af van deze week. En daar kijk ik op neer. Echt haast heb ik niet. En we gaan natuurlijk altijd uit. Wij zijn echt beleggers. Wij gaan uit van scenario's. En nu is het echt hoogste tijd voor de luistervragen.
Ja, en de... Eerste vraag die is van Daan en hij vraagt... Ja, beste
uit
Niels...
Rotterdam of niet?
Nee, hou op. Hij zegt, beste Niels in de AJ, jullie hebben het over jullie rendement. Maar met welke rekenmethode komen jullie op dit percentage? Gebruiken jullie money weighted return of een andere methode? Arend Jan.
Ik kijk gewoon wat. Ik ben broker gekauwd met Saxo. Even pauze, mag je weer even zeggen. We kennen het verhaal weer daarover. Ik las het vanochtend nog even af. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik geef gewoon het getal op weekbasis. Dan moet ik echt even gaan uitzoeken wat het precies is. Ik wil het wel meegeven. Mijn ETF-portefeuille min 1,8 en mijn aandelenportefeuille min 3,5 afgelopen week.
Nee, maar goed, inderdaad. Kijk, jij bent ook ETF-belegger en dan kijk je ook wat minder naar die rendementen. Ik heb wel echt een duidelijke methode waar ik naar kijk. En dat is inderdaad die money-weighted return. En waarom? Kijk, op moment...
Wat is dat?
Nou, kijk, dan kijk je een beetje naar het gemiddeld geïnvesteerd vermogen van je aandelenportefeuille. Dus stel dat jij in januari voor 1000 euro aan aandelen Ahold koopt en die gaan plus 10%. Ja, als jij dan in november...
Ahold plus 10%?
Ja, bijvoorbeeld, weet je. En je koopt in november weer voor 1000 euro bij... bijvoorbeeld aandelen Just Eat Takeaway en die doen niks. Ja, dan zou het raar zijn...
aandelen Just Eat... Je geeft geen gelukkige
voorbeelden. Nee, ik weet het, maar het gaat er meer om... Het gaat er meer om dat je dus kijkt naar het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Dat als jij in november aandelen koopt, ja, die kunnen maar 2 maanden renderen in dat jaar. En dan zou het niet eerlijk zijn door die 100 euro winst die je dan hebt op Ahold... om die door 2000 te delen en dat je maar 5% hebt. Maar in feite zit je tegen die 10% aan. Omdat ja, je gaat dus niet met die 1000 euro die je ook nog in november hebt belegd, dat ga je niet meenemen. Dus je maakt daar een gemiddeld geïnvesteerd... Ja, zo doe ik dat gewoon zelf. Je kijkt naar het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. En dus de investeringen die je dus in het begin van het jaar hebt gedaan, die wegen dus zwaarder dan die aan het eind van het jaar.
Ja, ideale methode voor mensen die zoals ik gewoon... Nou, ik doe het niet meer. Ik heb geen vaste orders meer. Die heb ik geskipt sinds wij voor onszelf zijn begonnen. Maar voor mensen die inderdaad vaste orders inleggen, die kunnen zo hun rendement uitrekenen. Ja. Volgende vraag.
Ja, en die is van Bas van den Broek. En die zegt, heren, waarom hebben jullie het zoveel over dividend? Free cashflow is toch veel belangrijker? Dividend is juist een zwaktebod. Want dan ziet het management blijkbaar geen beter investeringsalternatief. Wat vinden jullie hiervan?
Dat is een eeuwige discussie op de beurs. Wij kijken ook altijd in eerste instantie altijd naar de vrije kaststromen, omdat daar de dividenden uit worden betaald. Dus die volgorde hebben wij altijd, Niels. En dan kijken we ook naar aandeleninkoop. Dus je hebt inderdaad groeibusiness, daar is het inderdaad is investeren. Wij doen dat zelf ook. Wij investeren al het geld wat tot nu toe binnenkomt en wat we maar hebben. Maar ja, op een gegeven moment ben je als bedrijf arrivé, zeg maar. Je hebt een markt veroverd, je hebt een marktpositie. En ja, dan ben je gewoon dik winst aan het maken. En dat wil je delen met je aandeelhouders. Ja.
En je kijkt ook gewoon bij sommige bedrijven, en dat zit dus ook in die waardering. Kijk, op het moment dat een bedrijf een lage waardering heeft, ja, dan is het veel aantrekkelijker om je winst uit te keren aan de aandeelhouders, omdat je dan gewoon een hoger dividendrendement hebt. En bij bedrijven die dus een heel hoge waardering hebben, ja, dan is het vaak aantrekkelijker kan het zijn om bijvoorbeeld andere partijen over te nemen die bijvoorbeeld een lagere waardering hebben, waardoor je in principe goedkoper uit bent en ook sneller schaalvoordelen kan opbouwen. Maar een management maakt altijd die keuze van welke investering is het beste. En je ziet dus bij die stabiele businessen, dan kiezen ze het vaak voor om dividend uit te keren en bij groeibedrijf om verder te investeren in groei.
Tip, kijk even naar de hele lange grafiek van Walmart. En dan kun je precies zien wanneer het van groeiaandeel naar dividendaandeel ging. Ik denk dat wel een mooi voorbeeld is, Niels. Ja.
Dan gaan we door naar de derde vraag van Richard Sonneveld. En die zegt van, kunnen jullie wat meer duiding geven over de koersbewegingen van BNS Groep? Ja, AJ.
Daar hebben we verschrikkelijk onze vingers aan gebrand, BNS Groep. Wij zagen dat als een mooie opportunity. En wij kenden het dossier niet goed genoeg. En wij hebben mea culpa gemaakt in een eigen uitzending.
Dat is alweer anderhalf jaar geleden.
Ja, we werden door Robert Manders, die toen nog VEB, nu werkte bij Antouzen. We echt in eigen podcast. Die las ons les. En we hangen de pootjes. Ik bemoei me niet meer met dat aandeel.
Je bent af?
Ja, ik ben gewoon af.
Ik durf me er uiteraard nog wel mee te bemoeien. Ja, zo ben ik wel. Nou, wat je zag, die koers is de afgelopen weken echt fors opgelopen. En dat heeft wel een duidelijke reden. En dat is met name dat die cijfers toch wel goed waren. Een belangrijk zorgenpunt was bij hun de hoge schuldpositie. En waar dat is dan de schuldratio, net debt EBITDA ratio. Maar omdat hun bedrijfsresultaat, die EBITDA, juist hard groeide, is die schuldpositie iets meer acceptabel geworden. Dus het risico van die belegging gaat daardoor wat omlaag. Dus je ziet een verbetering in die business. Minder verhoudingsgewijs, minder schulden. Alleen, ja, wat bij mij een heel belangrijk probleempunt blijft gewoon de grote aandeelhouder Willem Blijdorp. En dat is toch iemand die, als je hem googelt, dan er komen er wel wat dingetjes naar voren waar je niet heel blij van wordt.
Ik durf bijna niet te zeggen, maar Blijdorp is ook een dierentuin in. Noem de naam maar weer.
Rotterdam. Nee, maar en echt waar, een heel bemoeizuchtige groot aandeelhouder met een slechte reputatie. Daar moet je gewoon mee uitkijken, want dat zijn toch mensen die gewoon heel veel waarde kunnen vernietigen binnen een organisatie. Dus bij bedrijven waar dat soort groot aandeelhouders actief zijn, die zich ook echt heel erg bemoeien met de business, ja, daar moet je als belegger niet bij zijn.
Dat lijkt me een duidelijk antwoord. En de Nederlandse Bank houdt er een lijstje bij, die kan u gewoon googlen van de 25 aandelen waar retailbeleggers, Nederlandse beleggers het meeste in zitten. Nummer 1 is eigenlijk al sinds mensenheugen is volgens mij Shell. Nummer 3 is Unilever. En wie staat er op 2, Niels? Dat zal u misschien verrassen, die naam.
Ja, ik weet het uiteraard. Ja, de Rabo-certificaten.
Dat is ons volgende onderwerp. Rabo-certificaten. Rabobank gaat eigen certificateninkoop doen. Dat is een nieuw beursbegrip, denk ik zo ongeveer.
Ja, klopt. Ze willen gewoon wat certificaten uit de markt halen. De belangrijke reden daarvan is dat ze dit een mooi moment vinden om dat te doen. Want ze betalen toch relatief veel rente over die certificaten. Dat is op het bod wat ze hebben gedaan, is het ongeveer 1% of 6%. En zij vinden dit een mooi moment, ook omdat die koers van die certificaten relatief rond de nominale waarde stond. Vinden ze dat eigenlijk een mooi moment om wat
nominale
uit te maken.
Nominale waarde? Wat is dat voor de mensen die dat zo meteen weten?
Die Rabo-certificaten, dat zijn een perpetual. Nou, wat is een perpetual? Dat is eigenlijk een eeuwigdurende lening in feite. En,
ja, maar het is wel eeuwig tussen aanhalingstekens, want
nou ja, kijk, een eeuwigdurende lening hoeft in feite niet afgelost te worden.
Nee, maar Rabo kan het wel anytime doen.
Ja, en dat was dus dit moment, hadden ze voor gekozen. Maar het voordeel dus van zo'n eeuwigdurende lening, waardoor wordt die ooit verstrekt? Dat is omdat je die op papier nooit hoeft terug te betalen, wel de rente, maar niet af te lossen. Dan mag je dat bij het eigen vermogen, mag je dat optellen. Daarom wordt daar veel gebruik van gemaakt. Maar de Rabobank vindt het een mooi moment om in ieder geval toch wat uit die markt te halen. Hoeven ze wat minder rente te betalen.
Hoe groot is het gedeelte wat ze terugkopen?
Ja, dat is 12% van het totaal. Ik had in eerste instantie ook verkeerd gelezen. Ik dacht dat ze alle certificaten gingen inkopen. Maar toen had je me er heel goed op gewezen dat dat niet zo was. Dus nee, ze halen 12% op. Ze bieden 8,5% boven de nominale waarde. Dus daardoor ging de koers ook nog met een procentje of 5 omhoog.
Ik heb ze niet hoor, maar iemand die ze heeft, wat moet die nou doen? Die begrijpt dit niet wat er allemaal aan de hand is.
Ik zou ze wel aanmelden. En dan zul je zien dat een deel, want er zullen veel meer mensen zullen ze aanmelden, omdat ja, ze bieden boven de huidige koers. En stel dat je zegt van nou, dan krijg je dat uitbetaald. Dan kun je altijd nog ervoor kiezen om weer opnieuw te kopen.
Dus zeg maar, je meldt 100 stuks aan en dan worden er 5 of 8 wordt er toegewezen.
Nou ja,
kijk,
ze kopen 12% op. Niet iedereen zal het aanmelden. En dan zal je misschien 20% van je certificaten zal je dan moeten kunnen verkopen. Tegen toch een mooie premie. Dus ik vind het een net bod dat de Rabobank.
Ja, wat moeten mensen die op dat bod ingaan, wat moeten die dan met de cash gaan doen die ze dan krijgen?
Nou, als je wil, kan je weer opnieuw certificaten kopen. Wel een tegen een lagere koers. Ja, dat is slim. Ja, dat kun je doen. Het is geen garantie dat het op bord staat. Maar als er geen gekke dingen met de rente gebeurt, dan kan dat gewoon.
Ik hou niet van die dingen. Ik bedoel, iets is een aandeel of een obligatie en niet iets ertussenin. Ik vind dat
nee,
lastig.
Want het is, kijk, je krijgt op de huidige koers 6% rente. Maar je hebt wel gewoon een koersrisico. Want gaat die rente hard omhoog, ja, dan gaat die waarde van die eeuwigdurende lening gaat dan om. Laag heel hard. En dat hebben we natuurlijk gezien toen die rente hard steeg na corona. Ja, toen ging ineens was op een gegeven moment zo dat die certificaten echt 30% boven de nominale waarde. En ineens gingen ze onder de nominale waarde. En dan ben je ineens gewoon 30% ruim ben je kwijt. Dus je kan echt koersrisico lopen. En ja, op het moment dat er wat gebeurt met de Rabobank, dan kan je ook gewoon je geld kwijt zijn. Dus,
je staat achteraan in de rij. Net als bij gewone aandeelhouders, bij gewone aandelen. Gaat een bedrijf failliet of wordt genationaliseerd, dan sta je als aandeelhouder gewoon op nul. En terecht ook.
Nee, dus dat gaat heel erg. Dat
vind ik dus het lastige aan die certificaten. Ja,
ja, maar op zich, het is, ik ben er ook nooit warm van geweest. Maar
het is een beetje shoppen, hè? Tussen de verschillende eigenschappen van aandelen en obligaties.
Het is gewoon populair onder beleggers, omdat die uitkering, die rentecoupon, dat is ieder kwartaal weer hetzelfde. En dat vinden mensen wel prettig en daarom beleggen ze daarin.
Geldt dat ook voor, jij zit erin, ik surf met een klein bedrag met je mee. Voor de beroemde, beruchte, legendarische Triodos-certificaten zijn het exact dezelfde producten als van Rabo.
Zo beroemd zijn ze ook niet, want er zijn maar heel weinig mensen die hebben.
Okay.
Maar dus we moeten niet overdrijven. Wij zitten erin, maar dat is juist weer anders. Dat worden ook certificaten genoemd. Alleen de Triodos-certificaten, dat zijn gewoon aandelen in Triodos waarop je geen stemrecht hebt. Dus dan ben je meer aandeelhouder en... die Rabobank-certificaten, dat is toch wel meer een obligatie.
En ze zijn ook aanzienlijk minder liquide dan de Rabo-certificaten. Want die kan u ieder moment, anytime van de dag, als de beurs open is, kan u die probleemloos verkopen of kopen. En dat is natuurlijk echt een wezenlijk verschil. En Niels, ik kijk op de klok en we kunnen het toch nog over het dundere broeken aandeel gaan hebben van vandaag, Ontex.
Ja, dat is ook een aandeeltje wat ik wilde uitlichten. Ik denk
waarom eigenlijk? Even voor de goede orde. We hebben Netflix, we hebben grote cijfers allemaal deze week. Procter & Gamble komt vandaag nog. En dan gaan wij het over een luierfabrikant hebben.
Nou, dat is meer waarom? Ik wil gewoon af en toe maar een beetje... Ik vind het leuk om iedere week mijn portefeuille te bespreken en dan één aandeel...
Te pluggen bedoel je?
Nou, gewoon ik denk dat mensen wel geïnteresseerd zijn in wat ik doe en wat daarin zit. En dan is het best leuk om één aandeel uit te lichten. Ik denk voordat ik dat doe is misschien even handig om even te kijken naar de performance. Jij hebt al gezegd van nou, de wereldindex is ongeveer min 2%.
Oh, onze eigen performance bedoel je? Ja. Dat kunnen we ook nog even wel doen.
Ja,
we hebben wel wat tijd.
Als ik deze ochtend meeneem, zie je toch dat al die indices ongeveer 2,5% lager staan. Geldt eigenlijk ook voor mijn portefeuille. Is niet eens zo heel veel verschil. Wat slecht deed? Nou, de chippers uiteraard, ASML... Heel beroerd TSMC, toch? Ondanks dat die cijfers wel goed waren omlaag.
En ja, die gingen vannacht zelfs min 6,7 in Taiwan.
Ja, dus dat is wel stevig. Maar daar staat tegenover, en dat is een van mijn zwaargewichten, flow traders. Die doet het juist weer goed, want je ziet die volatiliteit op die financiële markten. Zie je juist weer toenemen. En dat is goed voor flow traders. Dus dit zijn wel een beetje de markten waarom ik flow traders in mijn portefeuille heb.
Ja, goed voor flow traders, maar nog niet echt briljant. Hè? Want dan moet het echt spiken.
Klopt. En je wil eigenlijk dat die boven die 40 gaat, dat is de VIX, hij staat nu iets boven de 20.
Ja, de VIX-index.
De VIX-index boven de 20 betekent dat er toch lichte spanningen zijn.
Zoals nu eigenlijk, zoals net nu. Even onder. Ja.
En als hij echt boven die 40, 60 gaat, ja, dan lopen ze helemaal binnen. Dus je ziet wel dat het oploopt. Volumes ook wat beter. Dus ja, ik verwacht op zich wel een solide eerste kwartaal van Flow Traders. En ja, ze stonden ook wel extreem laag, die 16, 17 euro. En nu loopt het weer richting de 20. Dus dat is positief. En ja, Ontex, waarom? Ook tegen de markt in omhoog deze week. En ik zei ook, afgelopen week zag je al, was het al het beste aandeel in mijn portefeuille. En nu behoort hij weer tot de winnaars. En je ziet, wat ik toen al zei, er zit wel wat kopertjes in. En
ik zie je glunderen, Niels, Ontex. Eindelijk?
Ja, het was ook wel één groot drama in het begin van dat ik dat aandeel had. En na 3 jaar is hij eindelijk weer boven mijn aankoopkoers gekomen. En je ziet dat die cijfers de afgelopen drie kwartaal echt wel fors verbeteren. Daardoor ook die schuldpositie is minder een probleem. En ook, en dat is een van de redenen waarom ik dit aandeel ook in portefeuille heb. Dat heb ik bijna nooit, maar dit is toch wel een van mijn favoriete overnamekandidaten. In 2018 is er al ooit een bod geweest van €27,50 per aandeel. Nu staat er €9 per aandeel op het bord. En 2 jaar geleden is er ook nog eens een keer interesse van een andere private equity partij is er geweest. Dus je ziet dat daar wel echt interesse is vanuit die hoek. En mijn verwachting is dat op het moment dat Ontex een business in de opkomende markten verkoopt, dat het daardoor wat overzichtelijker is en dat ze dat daarna eigenlijk rijp is om van de beurs gehaald te worden. En bij kleine aandelen kan daar wel eens een vrij grote overnamepremie in zitten. Ik heb daar ook zelf een rekensom van gemaakt en kom er eigenlijk op uit dat als je rekent met een behoorlijke mooie discount van 30-40% van het bod dat ze in 2018 kregen, ja, dat je toch wel zit op zo'n 16 à 17 euro, wat er wel eens geboden kan gaan worden. Alleen, dat is vaker bij overnamekandidaten. Dat kan soms heel, heel lang duren, maar dat is
ja, wou net zeggen. Maar als je nu boven je aankoopkoers staat.
Ja, ik heb eigenlijk zelf een koersdoel van 12, 13 euro. En dan neem ik dit bod, dat mogelijke bod, neem ik dan voor een derde mee in mijn taxaties. Dus ja, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar
ja, dat klinkt heel ingewikkeld.
Maar ik neem dat dus wel deels mee.
Oké. Okay. Dus. Nou, bij deze dan. En ja, rest mij alleen nog even te zeggen over gisteravond. Netflix, die had keurige cijfers, niet bijzonder. Bats, -4,6 ging het aandeel naar beurs. Ja, dat is denk ik typisch voor tech. Je moet altijd beter doen dan de verwachtingen. Anders is rupsje nooit genoeg. De markt is dan niet tevreden. Volgende week gaan we echt los met alle techbedrijven. Intussen hoor ik alweer de bel, Niels. En de barman is ook naar ons aan het wenken. Dus dat betekent dat we even net een paar minuutjes de tijd hebben voordat we naar buiten moeten. We hadden het al even over de AIX die daalt. Je noemde het over private equity, die misschien belangstelling heeft voor Ontex. CVC komt naar de beurs en dat is private equity. Die komen niet naar de beurs, nu naar de beurs, vorig jaar niet. Wat zegt dat over de beurs?
Nou, dat zegt wel dat ze de waardering in ieder geval aantrekkelijk vinden. Want als je kan één ding zeggen, als een private equity partij, een investeringsmaatschappij, als die naar de beurs willen, dat ze dat ze echt wel daar een goed gevoel hebben over het beursklimaat. Dat is nog iets anders dan dat we in het begin aanhaalden dat het ook een bubbel is. Daar ben ik absoluut niet van mening. Maar je ziet wel dat waarderingen, het is wel gewoon, waarderingen staan wel hoger dan gemiddeld. Ja, en dan heb ik voor jou ook, want Saxo Bank, er zijn toch weer geruchten dat Saxo Bank ook naar de beurs gaat. Zie je dat wel zitten, Arend-Jan?
Dat vraag je aan mij?
Ja. Ja, jij bent daar klant.
ik ben ooit begonnen bij Fundcoach in 2005. En ik ben inderdaad al heel lang klant van Saxo Bank. Maar dat is natuurlijk wat anders dat ik er verstand van heb. Het is een Deense bank natuurlijk. Misschien dat ze naar de beurs gaan. Financials liggen erg goed. Kijkt u maar naar uw eigen bankaanleiding. Die liggen natuurlijk goed. Wellicht dat Saxo dat eruit. Ik vraag aan jou wat Flatex de Giro doet. Dat is natuurlijk een concurrent broker. Hoe liggen die erbij?
Dit jaar een beetje niet heel erg.
Oh, het is niet zo dat, die nu heel hoog staan of
nee,
zo, dat het zo
nee,
lekker gaat. Nee.
Nee.
We zullen wel zien. Ik weet niet of ze naar de Deense beurs willen. Die is afgefikt, dus ik weet niet. Ja, dat is eigenlijk wel een heel erg drama. Dat is een prachtig oud gebouw. Ik weet niet of ze... Ik neem aan dat ze naar Kopenhagen gaan, maar misschien wel Amsterdam. En ja, we moeten het er toch even over hebben, Niels. Alphen ligt zo verschrikkelijk slecht en er was iets met ING.
Ja, die hadden gezegd dat die twijfelen ernstig aan de reden van het vertrek of hè, van het niet benoemen van de financiële directeur.
Dus op dag voor de aandeelhoudersvergadering.
Is dat weg? En terwijl ze zeiden dat het geen match is, alleen ING twijfelt daaraan. Waarom? Omdat Alphen echt ervaring heeft met deze man. Want deze man was gewoon betrokken, onder andere... bij de beursgang van Alphen. Dus zij vertrouwen het niet helemaal. En dat zorgt toch weer voor wat meer, nog minder vertrouwen in dat bedrijf. En ja, zijn aandeel staat echt fors lager dit jaar. Nestlé, ja, daar was ook nieuws over. Activistische aandeelhouders, die willen dat ze meer gezonde producten gaan verkopen. Hoe kijk jij daarnaar?
Dit zou wel eens net zo'n gevalletje, dan denk ik heel ver vooruit. Denk ik natuurlijk aan Shell, BP en Total Energy. Hè, de Europese energiebedrijven die zwaar onder druk staan van maatschappijen, ook activistische aandeelhouders. Shell flirt intussen al met misschien wel een gang naar de VS. Nu is het ook bij Nestlé, is een activistische aandeelhouder. Moet ook met gezonde producten komen. Ja, daar ga ik een beetje vooruit denken. En dan denk ik, ja, gaan ze dan bij Unilever ook nadenken? Gaan ze dan bij Danone misschien nadenken? Straks zitten wij hier ook met een veel te lage waardering ten opzichte van Procter & Gamble die nu met cijfers komen. Hoe zit jij in deze wedstrijd, Niels?
Nou, Unilever heeft eigenlijk die tak al verkocht.
En de nekjes zijn weg.
Ja, dus bij Unilever zal dat niet heel erg spelen. Maar het valt me altijd weer op. Het is maar een hele kleine... Het is een grote partij die maar een hele kleine positie heeft.
Ja, dat is heel frappant. Dat gebeurt ook altijd bij Follow This. Bij Shell, er wordt nooit vermeld hoe groot hun positie is qua aandelen. En dit is ook iets minder dan 0,1, hè? Zoiets.
Heel beperkt. Dus
ja, maar goed, ze weten wel momentum te creëren.
En tot slot, ja, je hebt ook weer een blauw bordje voor ons in de aanbieding, Arend-Jan.
Volgens mij begon ik daar deze uitzending mee. Risk happens fast and furious. Ja, dat is nou eenmaal zo. Als er iets aan de hand is, zodra de beurs iets van risico ruikt, dan gaan de koersen keihard onderuit. U mag ook gewoon zeggen van vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat zien we maar al te vaak. Dus het kan best zijn, als er dit weekend gekke dingen gebeuren, dat het maandagochtend of wat dan ook zomaar los kan gaan. Maar eigenlijk is dat risico er altijd. Als er een zwarte zwaan landt, dan is het echt risk happens fast. Dames en heren, dank voor het luisteren. Dit was het Beurscafé van vrijdag 20 april. Wens u een prettig weekend en tot volgende week.